Broeders en zusters, de laatste jaren mag ik af en toe hier staan om een Bijbelstudie te verzorgen. En dat is ook vanavond het geval, dat vind ik mooi om te doen. En een van de keren dat ik hier eerder stond, had ik als onderwerp gekozen: laten wij mensen maken naar ons beeld. Dat zijn hele bekende woorden, u kent die allemaal uit Genesis. Die worden uitgesproken door onze drie-enige God voordat hij de mens schept. En vaak worden die woorden, laten wij mensen maken naar ons beeld, alleen toegepast op die gebeurtenis in Genesis, bij de schepping van Adam en Eva als beelddragers van God. En de kern van die Bijbelstudie die ik toen mocht houden, was dat deze woorden niet alleen betrekking hadden op dat feit daar in Genesis, maar nog iedere dag geldig zijn. Iedere dag wil de Heere God nog mensen hervormen, herscheppen naar zijn beeld, zodat wij meer en meer beelddragers van hem zullen worden. En ik wil met u een vers opzoeken uit Romeinen 8. Een bekend vers, Romeinen 8, vers 29. En van vers 29 alleen het eerste gedeelte. Romeinen 8, vers 29a. Daar staat: want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Als u dit vers zet naast het vers in Genesis, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, dan ziet u hier die parallel. Het zijn ook in Genesis profetische woorden, want in Romeinen zegt Paulus dat wij er van tevoren toe bestemd zijn om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En het is Gods plan dat wij als mens worden naar zijn beeld. Dat is onze bestemming. En aan dat plan is na de zondeval niets veranderd. Dat plan is er nog steeds. Iedere dag is het verlangen van God om aan dat plan te werken. En dat is grote genade. Wij mogen worden als hij. En dat is een gedachte die meer en meer bij mij blijft hangen. En waarover ik ook steeds meer nadenk. Want hoe ver gaat dat proces precies? Heeft het betrekking op onze daden? Heeft het betrekking op ons uiterlijk? Heeft het betrekking op hoe wij spreken over anderen? Of hoe we niet zouden moeten spreken over anderen? Denkt u aan de Bijbelstudie van broeder Franke, over Jacobus, een aantal weken geleden. Het plan van God is zo ambitieus, zo onbegrensd. En toch wordt het plan heel vaak toch begrensd. Niet door God, maar door onszelf. En de vraag is: tot hoever geven wij God invloed in ons leven om ons te kneden naar zijn beeld? En de Bijbel is daar heel duidelijk over. God wil niet alleen onze daden, ons gedrag veranderen, maar hij wil ons als geheel veranderen. Alles wil hij veranderen. Zelfs ons denken. Dat wat er iedere dag in ons hoofd omgaat, alles. En daarmee hebben we ook het thema voor vanavond te pakken: vernieuwd worden in ons denken.
Leeg vel papier geven en de opdracht is eenvoudig. Alles wat u zich kunt herinneren vanaf het moment dat u vanochtend opstond tot het moment hier in de kerk, alles wat daar plaatsvond in uw gedachten, om dat eens op te schrijven. Positieve gedachten. Misschien gedachten waar u verdrietig van werd. Gedachten over iets waar u zorgen over maakt, of wat u hoorde op televisie of op de radio. Gedachten over mensen die u vandaag tegenkwam. Gedachten over mensen die u vandaag liever niet tegenkwam. Gedachten bij binnenkomst hier, net in het gebouw. U zag iemand voor het eerst, wat flitste door uw hoofd. En u bent verplicht, dat is de opdracht, om alles op te schrijven. U mag het niet mooier maken,
U mag het niet lelijker maken. U schrijft precies op wat u dacht. En stel dat dan de volgende opdracht was om dat volgeschreven blad aan uw buurman of buurvrouw te geven. En die mocht dat even een tijdje bestuderen. Wat doet deze opdracht met u? Maakt het u onrustig? Zijn er misschien dingen waarvan u zegt, daar schaam ik me wel voor? Gedachten die misschien niet direct bij u verwacht zouden worden? Verkeerde gedachten misschien wel over anderen? Ik stel u gerust, we gaan de opdracht niet uitvoeren in de praktijk. Maar ik kan u verzekeren dat als we hem wel zouden doen, dat ik er persoonlijk knap onrustig van zou worden. Omdat er in mijn hoofd nog wel eens dingen rondgaan die ik liever voor mezelf houd. En al die dingen die door mijn hoofd gaan, die hoeven wat mij betreft niet direct openbaar te worden, hier midden in de gemeente. En daar wil ik het vanavond met u over hebben. Vanavond gaan we het hebben over ons denken. En de sleuteltekst, de centrale tekst waar het vanavond over gaat, vindt u opnieuw in Romeinen. En die wil ik met u opzoeken. Dat is Romeinen hoofdstuk 12, vers 2. Een hele bekende tekst. Daar staat, Romeinen 12, vers 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te onderscheiden wat de goede, welbehagelijke wil van God is. En om dieper in te kunnen gaan op ons denken, op onze gezindheid, op onze natuur, wil ik eerst samen met u stilstaan bij het woord bekering. De Bijbel is namelijk heel duidelijk over ons denken voor onze bekering en over ons denken na onze bekering. Het moment van bekering is een kantelpunt. Daar verandert alles in ons leven. Maar wat is nou eigenlijk precies bekeren? Wat is dat eigenlijk? En ik lees u een tekst voor uit Marcus 1, vers 14 en 15. U hoeft het niet op te zoeken, het mag uiteraard wel. Marcus 1, vers 14 en 15. Ik heb vanavond best veel teksten, dus voel u vrij om het op te zoeken. Het hoeft niet altijd. Marcus 1, vers 14 en 15. Daar staat: en nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. In het Nieuwe Testament worden de Nederlandse woorden zich bekeren meestal gebruikt als vertaling van het Griekse woord metanoia. Dat is in onze gemeente een bekend woord. Vanwege het koor. Dit Griekse woord heeft door heel de geschiedenis altijd een precieze betekenis. De grondbetekenis is namelijk hetzelfde, namelijk het veranderen van iemands denken. Bekering is metanoia, is het veranderen van iemands denken. Verandering van binnenuit. De betekenis van bekering in het Nieuwe Testament is dus niet zozeer de gedragsverandering, maar een innerlijke verandering. Als we kijken naar het Oude Testament, dan ontdekken we daar dat het woord bekering, dat daar vertaald wordt, dat je dat zou kunnen uitleggen als bekeren. En dat betekent letterlijk zich keren, of terugkeren, of omkeren, of 180 graden draaien. Neem bijvoorbeeld de tekst uit Deuteronomium 30, vers 8, daar staat: en u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. Deze twee betekenissen in het Nieuwe Testament en het Oude Testament zijn in volmaakte harmonie met elkaar. Het Nieuwe Testament gebruikt het woord in de betekenis van de innerlijke verandering, metanoia. En het oudtestamentische woord duidt op de uiterlijke handeling, de daad, terugkeer, omkeer. Het Nieuwe Testament benadrukt dus de innerlijke aard van de werkelijke bekering. En het Oude Testament, wat we aan de buitenkant daarvan zien. En als we deze twee betekenissen bij elkaar plaatsen, dan hebben we eigenlijk een heel prachtig beeld van het woord bekering. Ik heb er eens geprobeerd een definitie van te maken. Bekering is een innerlijke verandering van denken die resulteert in een uiterlijke terugkeer van de omkeer, om een totaal nieuwe richting te ontdekken en die richting ook in te slaan. En om dit wat beeldend te maken, heb ik een plaatje, als het goed is, kan het op het scherm komen. Nou, we gaan het meemaken. En nu, ik kan het wel was vertellen wat u gaat zien. U ziet zo meteen een ijsberg in beeld komen. En die ijsberg die brengt eigenlijk heel beeldend dat wat ik u net heb verteld. We hebben geduld. Niet te lang, hè, Henk, snap je? Oh, nou. Ik probeer het zonder plaatje aan u uit te leggen. Beeld u zich een ijsberg in. Beeld u zich een ijsberg in. En die ijsberg, die heeft een stukje boven het water en een heel groot gedeelte onder het water. Een klein deel steekt boven het water uit. En het deel dat boven het water uitsteekt, daarvan zou u kunnen zeggen, dat is ons handelen. Dat is ons gedrag. Dat is wat de mensen om ons heen dagelijks van ons zien, wat in de openbaarheid is. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat stukje ijsberg boven het water, dat is wat in het Oude Testament benadrukt werd als het gaat om bekering. Dat wat zichtbaar is. Maar onder de oppervlakte is een veel groter deel van die ijsberg zichtbaar. En dat is het deel dat wij zien als ons denken. Onder de oppervlakte. Ons gevoel. Onze overtuigingen. Dat is wat zich afspeelt in onze gedachtenwereld. En juist dat deel, onder het water, is vele malen groter dan wat zich uiterlijk boven het water zichtbaar is. En die beide delen van die ijsberg, die beïnvloeden elkaar. Wat je ziet, wat je doet, wat je ruikt, wat je ervaart, alles boven het water, kijk eens, alles wat zich boven dat water afspeelt, dat heeft invloed op ons denken onder het water. En omgekeerd is het hetzelfde. Wat je onder de oppervlakte, wat je denkt, dat heeft invloed op wat je doet en op wat je ziet. Deze twee delen van die ijsberg zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Simpel voorbeeld, als wij iedere dag omgaan met mensen met een bepaald gedrag, positief dan wel negatief, dan beïnvloedt dat ons denken. Als wij programma's kijken op televisie met een bepaalde overtuiging, bepaalde normen en waarden, dan beïnvloedt dat ons denken. En vergist u zich ook niet in wat u zelf meesleept uit uw verleden. Normen en waarden en overtuigingen die u heeft meegenomen, misschien wel uit uw opvoeding of door middel van onderwijs, al die denkwijzen en misschien wel vooroordelen, die beïnvloeden dagelijks ons denken. Later zal ik daar nog iets meer over vertellen. Nu we een wat duidelijker beeld hebben van de relatie tussen ons denken en ons handelen, hè, zoals dat hier bij deze ijsberg zichtbaar wordt, zou ik met u stil willen staan vanavond bij twee vragen. De eerste vraag is, wat zegt de Bijbel over ons denken voor en na onze bekering? En de tweede vraag is, hoe wil God dat wij denken? En ik wil met de eerste vraag met u beginnen. Wat zegt de Bijbel over ons denken voor en na onze bekering? De Heere God schiep de mens volmaakt in de Hof van Eden. En God zag dat het zeer goed was. Dat bleef niet zo. Het is overduidelijk dat na de zondeval ook ons denken is aangetast. Het is veranderd. Het is verre van volmaakt geworden. Paulus is daar heel duidelijk over. Wilt u met mij opzoeken? Efeze 4, vers 17 en 18. Efeze 4, vers 17 en 18. Er staat boven de oude en de nieuwe mens. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die die in hen is, door de verharding van hun hart. Dat is een hele duidelijke tekst. Voor onze bekering, zegt Paulus, was er sprake van een verduistering van ons verstand. We leefden in de duisternis. Eigenlijk waren we niet in staat om helder te denken. We zijn vervreemd van God, zoals er staat. Je zou kunnen zeggen dat we voor onze bekering, en ik bedoel het niet populair, maar dat we niet bij ons volle verstand waren. We zijn, zoals er staat, vervreemd van het leven dat uit God is. En als je ergens van vervreemd bent, dan ben je, volgens het woordenboek, in andere handen gekomen. Je bent verwisseld van eigenaar. En dat is precies wat er gebeurde na de zondeval. Er kwam een barrière tussen God en de mens, en het leven werd afgeschermd van God vanwege onze zondige natuur. We waren een vreemde geworden ten opzichte van Gods innerlijke natuur. En na onze bekering zijn wij overgeplaatst van de duisternis in het licht. Maar na onze bekering is die verduistering van ons denken niet van de een op het andere moment verdwenen. Net zoals na onze bekering onze zondige natuur niet direct weg is. Onze verstandelijke verduistering kan nog steeds de kop opsteken. Dat is natuurlijk ook helemaal niet vreemd. Onze gedachtenwereld wordt in hele grote mate bepaald door ons verleden, door onze opvoeding, door de opleiding die we hebben gevolgd, door familie, door vrienden, door iedereen met wie we omgaan. We zijn jarenlang in ons denken gestimuleerd op een bepaalde manier. En ons verleden speelt vaak een grote rol bij onze gedachtenpatronen. En als we tot bekering komen, dan ontstaat niet van het een op het andere moment in één keer een totaal andere manier van denken. En in de Bijbel zien we hiervan hele duidelijke voorbeelden. Ik wil zo'n voorbeeld met u opslaan. Als u met mij opzoekt, Matteüs 16. Matteüs 16. En vanaf vers 13. Matteüs 16, vanaf vers 13. Neemt u mij niet kwalijk dat we best een beetje bladeren? Matteüs 16, vers 13. Zo'n bekend gedeelte. Het gaat over de belijdenis van Petrus. Daar staat: toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden: sommigen, Johannes de Doper, en anderen, Elia, en weer anderen, Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de zoon van de levende God. Petrus belijdt hier overtuigend: u bent de Christus, de zoon van de levende God. We hebben hier te maken met een bekeerde Petrus die het hier uitroept. Een Jood die iemand de zoon van God noemt. Dat is op zichzelf al een groot wonder wat hier plaatsvindt, en het was in de openbaarheid ook een gevaarlijke uitspraak om te doen. 5 versen verder in de Bijbel, Matteüs 16 vers 21, lezen we het volgende. Matteüs 16 vers 21. Daar staat: van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei: God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij, de Heer Jezus, keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan, u bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Ga weg achter mij, Satan, u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Ik weet niet hoe u zelf zou reageren als de Heer Jezus dat tegen u zou zeggen. Zo dicht bij de Heer Jezus, op een geweldige manier, 5 versen hiervoor, getuigd: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan nu, Jezus die zegt: u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. De Heer Jezus zegt hier eigenlijk: er is nog iets verkeerd in jouw denken, Petrus. Je denkt menselijk. In menselijke waarden en niet in mijn waarden. Nog een voorbeeld. 2 Korinthe 11 vers 3. 2 Korinthe 11 vers 3. Ons denken moet veranderd worden. En dat gaat niet van het een op het andere moment. 2 Korinthe 11 vers 3. Er staat, maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Bedorven gedachten. Het zijn woorden uitgesproken aan de gemeente in Korinthe, uitgesproken aan christenen. Het is nodig dat zij vernieuwd worden in hun denken. We moeten leren om te denken zoals God het van ons vraagt. En niet zoals mensen denken. En zeker niet zoals wij dachten voor onze bekering. Een hele bekende tekst uit Filippenzen 2 vers 5 is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. Nogmaals, God wil ons veranderen naar het beeld van zijn Zoon. Ik zei u aan het begin dat er een sleuteltekst is. En dat is Romeinen 12 vers 2, die mag u als u wilt nog wel even bijpakken. Romeinen 12 vers 2. Daar staat. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd, tussen haakjes bekering, metanoia, door de vernieuwing van uw gezindheid, uw natuur, om te onderscheiden wat de goede, welbehagelijke wil van God is. God wil ons veranderen tot op het niveau van ons hart. Tot op het niveau van ons denken. En dat niet zomaar. Er staat namelijk een reden voor deze verandering. Want als u deze tekst goed leest, dan staat daar dat het een doel heeft. En het doel is dat we veranderd worden in ons denken. Waarom? Om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is. Als ons denken verandert, leren wij de wil van God beter kennen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat wil ik. Dat ik dat, de wil van God, steeds beter leer kennen. En als we zo'n vers uit Romeinen 12 vers 2, als we die nou eens afzetten tegen een tekst uit Efeze 4 vers 17 en 18, waarin duidelijk werd gemaakt dat we vervreemd waren van God. Ja, dan staat dat zo haaks op elkaar. God wil ons denken zo veranderen, zodat we zijn wil leren onderscheiden. Dan krijgt voor mij de betekenis van bidden naar Gods wil ook steeds meer inhoud. Bidden naar Gods wil. Als wij zijn wil leren kennen, kunnen we ook beter naar zijn wil bidden. In het Oude Testament is er een man, David, die had dit verlangen. En die zegt, en nou, hij zegt het niet, hij roept het, in Psalm 19 vers 15, laat de woorden van mijn mond, even die ijsberg, boven de oppervlakte, laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart, onder de oppervlakte, welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Dat lied gaan we straks met elkaar zingen. David had het heel goed begrepen. Hij moest van binnen en van buiten veranderd worden. Paulus zegt tot de gemeente in Efeze 4 vers 23, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Diezelfde Paulus spreekt tot de gemeente in Korinthe, en ook dat zoek ik graag met u op, 2 Korinthe 10 vers 5. En als u een pen heeft, dan mag er een streep onder. 2 Korinthe 10 vers 5. Echt een wonderlijke tekst. Daar staat, want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En dan komt het. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Broeders en zusters, verkeerde gedachten mogen we gevangen nemen. Daar mag een streep onder, denk ik. Dat vind ik namelijk heel bemoedigend. Want impliciet staat hier dus dat wij als broeders en zusters te maken kunnen hebben met ongehoorzame en verkeerde gedachten. Daar hebben we namelijk allemaal mee te maken. Toen ik u die opdracht gaf, was dat eigenlijk een beetje gemeen. We hebben namelijk te maken met die gedachten. Daar hebben we mee te maken. Schaam u daar ook niet voor. Maar als we met verkeerde gedachten te maken hebben, dan mogen we, zoals hier in dit vers staat, we deze bij Christus brengen om aan hem gehoorzaam te worden. We mogen die gedachten gevangen nemen, het staat er, om aan Christus gehoorzaam te worden. Denkt u voortaan, als een keer iets door uw hoofd heen flitst waar u spijt van hebt, aan 2 Korinthe 10 vers 5. Denkt u aan deze tekst. Breng die gedachten bij de gehoorzaamheid van Christus, onder de gehoorzaamheid. En het doorbreken van gedachtenpatronen, dat vergt inzet van ons. En we zijn vervuld met de Heilige Geest. En veel gedachten zijn spontaan. Ze komen zomaar in ons op. Soms zijn dat lastelijke en ook verkeerde gedachten. Wat kan de bron zijn? Is het onze oude natuur? Is het de Satan die pijlen op ons afvuurt? Is er verleiding? Heel eerlijk, de vraag voor mij is niet zozeer waar het vandaan komt. De vraag is voor mij veel meer, wat doet u ermee? U hoeft er niet van in paniek te raken als u een verkeerde gedachte heeft. Als ik een verkeerde gedachte heb en ik zou die omarmen, bevestigen, aannemen, ik zou hem koesteren, dan wordt het zonde. Het opkomen van die gedachte dat die er is, dat is niet zozeer zonde, maar eerder een verleiding of een aanval. En zo'n verleiding kunnen we afwijzen. We kunnen daar nee tegen zeggen en verwerpen. Ik doe er niets mee. Dat is een hele bewuste keuze. Om het voor u wat beeldend te maken. Stel, u bent op de Dam in Amsterdam, waar veel duiven zijn. Dan kunt u niet voorkomen dat er af en toe een keer een duif op uw hoofd landt. Maar u hoeft er niet voor te kiezen dat hij daar net zo lang blijft zitten dat hij daar een nest bouwt. En zo geldt het ook voor gedachten. Koester ze niet, hou het niet vast, doe er afstand van, concentreer er niet op, doe het weg. En bovenal, God zelf woont met zijn Heilige Geest in ons. En wij mogen gedachten gevangen nemen en brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Heel veel gedachten die wij hebben, die horen ook gewoon bij het dagelijks leven. Een mens heeft, ik las het op internet, gemiddeld, raad u eens, hoeveel gedachten hebben wij gemiddeld per dag? 50.000. 50.000 gedachten per dag. De vraag is alleen, aan welke schenkt u aandacht? Welke voedt u? En de Bijbel geeft aan hoe we met gedachten mogen omgaan. God wil ons denken vernieuwen. God vraagt van ons dat we heel bewust nadenken. En dat brengt mij bij het tweede punt van vanavond. Hoe wil God dat wij denken? Hoe wil God dat wij denken? Graag lees ik met u een overbekend gedeelte uit Filippenzen 4. Filippenzen 4. Hoe wil God dat wij denken? En we lezen vanaf vers 4 tot en met vers 8. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg u opnieuw, of ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Dit tekstgedeelte is een preek op zichzelf. De vrede van God zal uw gedachten bewaken. Uw gedachten bewaken. Laat dat eens tot u doordringen. God wil onze gedachten bewaken. We zijn bij onze bekering, hebben we straks vastgesteld, van eigenaar verwisseld. We waren vervreemd van God, verduisterd in ons verstand, in ons denken. Maar we zijn bij onze bekering kinderen van God geworden. Een wonder. En onze Vader in de hemel wil onze gedachten bewaken in Christus Jezus. En toch wil ik uit dit tekstgedeelte de nadruk niet alleen hierop leggen, maar eigenlijk op iets anders. Iets wat, als je dit gedeelte leest, vaak wat minder aan bod komt. En dat is, zijn de laatste twee woorden van vers 8. De laatste twee woorden. Er staat namelijk, vers 8, laatste twee woorden, bedenk dat. Bedenk dat. Als je een keuze hebt voor de voeding die je aan je eigen gedachten geeft, kies dan voor zaken die voldoen aan de eisen die in dit stuk worden gesteld. Alles wat je voedt, dat groeit. U kent misschien die uitspraak. Positieve dingen die we voeden, die groeien, maar negatieve dingen die we voeden, die groeien ook. Ook slechte invloeden die je voedt, zullen groeien. Maar de Bijbel geeft ons hier, zou ik bijna zeggen, een soort handleiding voor onze gedachten. Een reeks van filters. Gedachten uit de wereld via radio en tv. Ook gedachten die spontaan in ons opkomen. Gedachten bepaald door onze opvoeding. Gedachten die voortkomen omdat we bevooroordeeld zijn. Onterechte zienswijzes van leraars, van collega's, misschien wel van voorgangers. Ons hele leven lang worden we door onze omgeving beïnvloed. En al die zienswijzes, al die gedachtes, zouden door het filter heen moeten gaan dat hier beschreven wordt. We gaan het zo doen. Na onze bekering wordt er geestelijk leven in ons geblazen. We zijn kinderen van God geworden en we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Maar onze gedachten, hebben we net vastgesteld, zijn nog niet direct veranderd. Om de vreugde en de vrede van God te ervaren, zouden we orde aan moeten brengen, orde in onze gedachten. Een godsvruchtig gedachtenleven moet ontwikkeld worden. Paulus zegt, bedenk dat. Dat klinkt als een opdracht. Geef daar je aandacht aan. Concentreer je daarop. Voed je gedachten daarmee. De vraag is alleen, waar dan mee? Nou, dat zegt hij. Het wordt heel duidelijk beschreven. Paulus zegt, richt je aandacht of bedenk zaken die voldoen aan het volgende. Als je nog een keertje met mij vers 8 erbij pakt, dan zegt hij, bedenk dat. Het eerste, bedenk dat wat waar is. Ik heb geprobeerd om van ieder woord even een definitie te geven. Nou is dat bij het woord waar niet echt nodig. U begrijpt wat waar betekent. Maar we zouden kunnen zeggen, bedenk dat wat waarheid is. Het tweede is, bedenk wat eerbaar is. Eerbaar zou je kunnen vertalen met dat wat respect verdient. Bedenk dat wat rechtvaardig is. Je zou kunnen zeggen, definitie, dat wat volkomen eerlijk is. Bedenk dat wat rein is. Zuiver, zou je kunnen zeggen. Onbesmet. Bedenk dat wat lieflijk is. Je zou kunnen zeggen, wat liefdevol is. Bedenk dat wat welluidend is, aangenaam klinkend, harmonieus. Bedenk dat wat deugdzaam is, zou vertaald kunnen worden met wat betrouwbaar is, wat eerlijk is, wat fatsoenlijk is. En als achtste, leert u ze allemaal uit uw hoofd, dat wat prijzenswaardig is, wat waard is om geprezen te worden. Als je zo die acht woorden op een rij zet, waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend, deugdzaam, prijzenswaardig, dan wordt voor mij hier overduidelijk een persoon zichtbaar. En dat is de persoon van de Heer Jezus. Door je aandacht te geven aan Hem in je gedachtenleven, eer je God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. En dat vind ik zo mooi, want dat is een proces van heiliging. God meer en meer toegang geven tot elke plek in je leven. Ook die plekken in uw hoofd waar niemand toegang toe heeft. Ik en u sterk verborgen weten te houden voor anderen. Maar we zongen straks een lied met elkaar. God kent ons. We kunnen het niet verborgen houden voor God de Vader. Wie bent u, wie ben ik, als niemand ons ziet? Dat weet God de Vader. Voed uw gedachten nogmaals met dat wat waar is. Eerbaar is, rechtvaardig is, rein is, lieflijk is, welluidend is, deugdzaam is en prijzenswaardig is. Als je dit filter toepast op gesprekken die je met mensen voert, op programma's die je op televisie kijkt, op muziek die je luistert, op dingen die je leest, op dingen die je ziet. Bij mij komen ze niet door deze acht filters altijd. En toch is dit prachtig, dat de Bijbel zo praktisch is, zo helder is. Paulus zegt, bedenk dat. En al die andere dingen dus niet. Ik wil bijna afsluiten. In Psalm 1, vers 1 en 2 staat dat we zalig, zou kunnen zeggen, gezegend zijn als we vreugde vinden in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenken. Dat is niet onbewust denken. Dat is zijn woord overpeinzen. Zijn woord overdenken. En ik wil eindigen met Kolossenzen 3, als u dat erbij zou willen pakken. Kolossenzen 3, vers 2 en vers 16. Kolossenzen 3, vers 2 en vers 16. Daar staat in vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Oftewel, geef het woord van God alle ruimte in uw leven. Voed u ermee. Maak keuzes waar u uw aandacht op richt. En bescherm hiermee uw gedachtenwereld. Dat wil ik graag aan u doorgeven.